iedereen weet, of wellicht iedereen schijnt te weten, dat wij christenen van die mensen zijn die zich van God en zijn gebod wel wat aantrekken. In tegenstelling tot die mensen die de reputatie hebben dat niet te doen. Maar wij als christenen, wij worden geacht te leven volgens de beginselen van wet, van vaste leefregels waaraan wij ons hebben te houden. Niet eens misschien omdat ons dat regelmatig van de kansel wordt voorgehouden, maar dan toch in elk geval omdat degenen die buiten zijn, ongelovigen, niet-godsdienstige mensen, ons dat regelmatig voorhouden. Jij als christen, van jou hadden we dit niet verwacht. Jij als christen moet toch, mag jij dat als christen wel? En dat soort dingen meer. En inderdaad, ik schaam mij er dikwijls voor, met de bekende plaatsvervangende schaamte. Ik heb ook vastgesteld dat die indruk naar buiten toe ook dikwijls gewekt wordt. Helaas. Want iedereen die de Bijbel leest, dat zijn er minder dan u denkt, maar ieder die de Bijbel leest, moet toch tot de conclusie komen dat het misverstand is van de natuurlijke mens, en dus van de mens in het algemeen, dat wet en regels, dat wil zeggen opgelegde regels en beginselen, absoluut geen goede uitwerking op de mens hebben. Integendeel, men kan dat ook buiten de Bijbel om vaststellen natuurlijk, maar de Bijbel zelf leert het bepaald niet anders. Sterker nog, de Bijbel leert dat als men een mens plaatst onder wetten en regels en hem verplichtingen oplegt, dat dan niet het goede uit de mens komt voor zover dat er al in zou zitten, maar dat, sterker nog, het kwade in de mens geactiveerd wordt. Hij wordt een huichelaar. Hij wordt oneerlijk. Hij heeft veel te verbergen, om de eenvoudige reden dat die opgelegde wet hem doet kennen als iemand die zondigt, die niet in staat is zich aan die wetten en regels te houden. En degenen die het toch proberen, worden daar, en dat is de netste variant, die worden daar ongelukkig van. En vandaar dat het christendom naar buiten toe ook vaak de indruk wekt een godsdienst van depressie te zijn. Ongelukkige mensen, dikwijls in het zwart gekleed, zonder een lach. En als er al gelachen wordt, dan is het zeker niet van harte. En bij velen schijnt het zo te zijn dat men als christen zelfs helemaal niet mag lachen omdat het verboden is. Zo is dat. Dat is wat wet met de mens doet. Want wat wij in de Bijbel lezen is niet dat de mens onder de wet zou leven. Integendeel, wat we in de Bijbel lezen is weliswaar dat de mens onder wetten en regels geplaatst wordt, min of meer vrijwillig, want hij stemde erin toe. En we spreken nu over Israël, het volk Israël, tegen gelegenheid van de uittocht uit Egypte. De Heer zei tot Mozes, nou, hier heb ik een verhaal, stel ze dat maar voor. Mijn regels zijn deze, vraag maar of ze akkoord gaan. En Mozes ging naar het volk en stelde al die woorden die de Heer gesproken had aan het volk voor. En daarna vroeg hij iets van, wat is hier op uw antwoord? En het was niet eens even stil, zij zeiden, het hele volk zei, het hele volk staat er uitdrukkelijk bij, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Men dacht er niet over na en men realiseerde zich niet dat het volstrekt onmogelijk was. En dat staat allemaal in de Bijbel. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Het is ook helemaal niet de bedoeling. Maar voor die mensen die menen dat er in de mens toch wel wat goeds woont, dat alleen maar ontwikkeld hoeft te worden door wetten en regels, is er inderdaad de wet. En als de mens zegt, wij willen wel een wet, zegt God, nou ja, de enige wet die ik ken is de mijne, waar ik mij aan houd, dus dit is hem. Is dat akkoord? En het antwoord was, ja. Maar het werd niks. Vanaf het allereerste begin al niet. Dat is wat de Bijbel erover leert. En de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, die verklaren ook uitdrukkelijk waarom dat zo was. En dat het ook helemaal niet anders kon. En bovendien, dat het ook echt nooit de bedoeling is geweest dat de mens door het houden van wetten eeuwig leven zou ontvangen of in de hemel zou komen of wat het maar wezen mag. Het hiernamaals zou beërven en meer van dat soort uitdrukkingen. Dat was ook nooit de bedoeling, integendeel. De Bijbelse boodschap is een boodschap van genade. Het was de bekende Bijbelleraar, dat is wat langer geleden, maar het was Moffat. Die schreef een boek over genade in het Nieuwe Testament. En die zei, de Bijbelse godsdienst is een godsdienst van genade of het is niks. Geen genade, geen evangelie. En zo is het maar net. Want de blijde boodschap, het evangelie, dat is hetzelfde uiteraard, maar dan in een andere taal. De blijde boodschap, het evangelie, is per definitie een boodschap van genade. Nooit van wet, maar uitsluitend genade. En genade, enerzijds is het tegenovergestelde van wet, en anderzijds is het in de Bijbel althans het tegenovergestelde van vlees en van werken. De werken der wet, de werken van het vlees. Daar gaat het om. Maar de blijde boodschap is juist de boodschap, niet dat men door werken der wet behouden zou worden of wat het maar wezen mag, maar integendeel, de Bijbelse boodschap, het evangelie, is de boodschap dat de mens verlost is van de wet, voor zover men er ooit onder leefde. Of anders gezegd, de Bijbelse boodschap is de boodschap dat de mens voor God gerechtvaardigd wordt, niet door werken, niet door de wet, niet door goede bedoelingen, maar integendeel enkel en uitsluitend door de genade Gods. Er is één ding wat ik in onze Nederlandse Bijbelvertalingen betreur, en eigenlijk moet ik zeggen wat ik in onze Nederlandse taal dan betreur, dat is dat dat begrip genade in het Nederlands lang zo vaak niet in onze Bijbels voorkomt als in het Grieks. Want ik beperk mij vandaag dan toch in hoofdzaak maar tot de Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Per slot, die zouden licht werpen op het Oude, zodat ik maar meteen het licht neem en niet de schaduw van het Oude Testament. Maar het is nou eenmaal zo dat dat woord voor genade en de aanverwante woorden, werkwoorden, zowel zelfstandige naamwoorden, al die woorden van dezelfde wortel om zo te zeggen, en dat zijn er nogal wat, worden in onze Nederlandse Bijbels nogal verschillend vertaald. En daarom heb ik niet eens een telling, kan niet eens zeggen hoe vaak het woord voorkomt, want het is maar de vraag wat ik allemaal mee moet tellen, maar veel en veel vaker dan wij zouden denken. En het is zo, omdat het woord voor genade en alle woorden die ermee samenhangen, zo'n beetje de betekenis hebben, natuurlijk in de eerste plaats van onverdiende gunst, dat leren we altijd meteen, hè? Genade is onverdiende gunst. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat genade of een van de aanverwante woorden wordt vertaald met blijdschap, voorspoed, geluk, aangenaamheid. Elke keer als u in die Statenvertaling leest aangenaamheid, dan staat er gewoon het woord voor genade. En verheugd zijn, staat er ook het woord voor genade. Vergeven, niet altijd, maar in sommige gevallen staat er het woord voor begenadigen. En zo verder. Kortom, eigenlijk is het zo dat deze blijde boodschap per definitie is de boodschap van genade. Genade is namelijk blijdschap, welgezindheid, opgewektheid, hoe dat maar heten mag. Dat heet altijd genade. Vandaar dat in het Grieks men elkander ook met dat woord groet. Gairo, genade. Men wenst elkaar genade. Men wenst elkaar een opgewekte gemoedstemming. Voorspoed, positivisme, met dank aan dokter Schoener, laat ik het één keer gebruiken vandaag, daarna kom ik er niet op terug, maar daar valt het wel degelijk onder. Kortom, opgewektheid, dat is allemaal hetzelfde, en blijdschap, wel heel dikwijls wordt het woord vertaald met blijdschap, of verblijd zijn als het een werkwoord is. Het is dus een term ter aanduiding van alle dingen die wij in het leven positief beoordelen. Want de aardigheid ervan is dat al deze dingen die wij als wenselijk beschouwen, op een of andere wijze tot ons komen onverklaarbaar. Dat wil zeggen, het komt tot ons, maar waarom en hoe weten we niet. Waarom zijn wij opgewekt vandaag? Waarom zijn wij blij? En ik vraag het niet aan u als gelovigen, maar gewoon aan de mensen in het algemeen. Waarom zijn wij zo... Hebben wij aangenaamheid in ons hart, dan wel welbehagen, ook zo'n mooi woord in dat verband, in ons hart, dat weten wij niet. Waarom gaat het ons voor de wind? Ja, omdat de wind toevallig aan die kant staat misschien, maar wij weten het niet zo goed. Maar de Bijbelse gedachte is dat deze dingen zo zonder meer van God komen. Dat wil zeggen, wij verwerven ze ons niet, het komt maar op ons aan, het komt op ons af, we hebben het deel aan en we hebben er niks voor gedaan. Dat is eigenlijk het idee. En als u vanmorgen snel bent, zegt u natuurlijk, ja, maar wij hebben altijd goede moed en dat soort dingen meer. Omdat wij gelovigen zijn. Omdat wij ons bewust zijn van wie wij door geloof geworden zijn in Christus. Uit zijn genade, uiteraard. En dat heeft nou eenmaal dat effect. Gelovigen, echte gelovigen, niet degenen die zich vooruitgeven en geen flauw idee hebben wat het woord betekent, maar gelovigen zijn over het algemeen opgewekte mensen, ze hebben altijd goede moed. Dat wordt natuurlijk meteen tot karikatuur verheven. U weet wel, ik ben zo blij en ik ben zo blij, om wat voor reden dan ook. Buitenstaanders weten dat ook, kennen dat verschijnsel ook. En ik moet zeggen dat dat in veel gevallen ook nog gelogen is ook. Hè. Ik ben zo blij en ik ben zo blij. Men moet het zijn, heeft men geleerd, dus is men het, of zoiets. Maar dat bedoel ik nou ook niet. Maar ik bedoel wel dat waar wij werkelijk iets begrijpen van de Bijbelse boodschap, daar zijn wij blij. Ondanks omstandigheden dikwijls, juist daar waar de omstandigheden niet zo voorspoedig zijn. Met andere woorden, uiteindelijk komt het toch altijd op ons af, van buitenaf, niet vanuit onszelf. De ervaring leert ook dat mensen die in zichzelf gaan zitten zoeken, op zoek naar, dikwijls nog op zoek naar zichzelf en dat soort dingen, die worden er altijd alleen maar depressief van. In de mens zit niks positiefs, er zit niks goeds. Echt niet. Daarom kun je dat maar beter dicht laten. Dat meen ik echt. Er zit niks bijzonders in. Niks waardevols. En als er toch wat waardevols in zit, is het van buitenaf gekomen. Dat heet genade. Komt volstrekt overeen met de Griekse definitie van het woord. Of andersom, komt volstrekt overeen met de definitie van dat Griekse woord. Blijdschap, voorspoed, geluk. De blijde boodschap, het evangelie, is dus per definitie een boodschap van genade. En ik heb u gewaarschuwd, de term komt vele, vele malen meer voor in de Bijbel dan wij het in onze Statenvertaling tegenkomen. Kijk, in hoogste instantie is het natuurlijk zo dat genade, echt in hoogste betekenis, genade is alleen voor veroordeelden. U weet wel, gratie. Maar dat is de hoogste specifieke toepassing. Maar ik kom niet alleen zo in de Bijbel voor, maar het is wel de reden waarom voor vele mensen het woord genade een vies woord is. Zij beschouwen zich niet als mislukt of als zondaren. Kortom, zij beschouwen zich niet als misdadigers, niet te verwarren met misdienaars, maar vooruit. Zij beschouwen zich niet als misdadigers en zeggen, nou, ik heb ook geen genade nodig. Ik vind het ook niet rechtvaardig om genade te ontvangen, en daar is ook wat voor te zeggen natuurlijk. Maar men begrijpt dan kennelijk de term niet volledig. En dat is dikwijls het probleem. En ik moet eerlijk zeggen dat in het algemeen binnen het christendom men de term ook helemaal niet verstaat. Integendeel. Wat ik in het algemeen van het christendom zie, of dat een doorsnede is, heb ik geen flauw idee van. En doet er ook niet toe, geef het maar voor wat het waard is. Wat ik in het christendom in het algemeen zie, is dat men leeft onder wetten, of onder verplichtingen, onder regels die men zou moeten navolgen. Precies zoals de buitenstaanders dat ook denken dat het hoort. Vreemd genoeg. En als je dan zegt genade, dan zeg maar ja, het is genade waardoor men moet zalig worden, want dat staat in de Bijbel. Als je vraagt waar het staat, weet men het gewoonlijk dan toch niet. Maar dat heeft men dan nog net gehoord. Maar dat het iets te maken zou hebben met het praktische leven van de mens en dus met het praktische leven van de gelovigen, daar heeft men geen flauw, maar dan ook echt geen flauw idee van. Nee, niet in orthodoxe kring, niet links, niet rechts, ook niet in evangelische kring, echt niet. Men heeft de mond vol over genade, maar in de praktijk is het wet. Nou, ik wilde eigenlijk zeggen, ook zelfs daar waar men dikwijls de mond vol heeft over genade, is het in de praktijk nog steeds wet. Men moet dit, men moet dat, en men zal zus, en men moet niet zo. Vooral dat laatste. Men moet niet zo. Hoe dan wel, dat is een onderwerp van discussie, maar vooruit. Maar een begrip als genade weet men absoluut niks mee aan te vangen. Waarom niet? Wel, dus niet alleen maar omdat het in onze Nederlandse taal en dus in de Statenvertaling van de Bijbel dikwijls wegvertaald is, helaas, door het gebrek aan uitdrukkingswijze van ons Nederlands bij gelegenheid, maar ook gewoon omdat men de Bijbel niet leest. Ik vind het altijd verbijsterd. Mensen hebben de mond vol over de Bijbel, weten precies te vertellen wat erin staat. En als je vraagt, heb je de Bijbel gelezen dan? Dan blijkt dat dat helemaal niet het geval is, dat hebben ze maar van horen zeggen. En dat gebeurt overal. Dat is bij buitenkerkelijken zo, dat is bij volstrekte atheïsten zo, maar ook onder evangelische christenen kom ik precies hetzelfde tegen. Men kent de Bijbel niet. Ik herinner me nog dat jaren geleden gepubliceerd werd dat de Bijbel was het meest verkochte boek in de wereld. Er waren weer zoveel vertalingen uit. En Johan en ik hadden het erover, Johan Bos en ik. En Johan Bos zei meteen, ja, dat mag nou wel zo wezen. Maar het maakt meteen de Bijbel ook tot het minst gelezen boek in de wereld. Het minst gelezen. En daar gaat het om, dat men het leest. Dat heb ik eens nagevraagd aan een Engelse predikant in de tijd, een goede vriend van me. En die zei, nee, de Bijbel moet je niet lezen. Quillen Jones, ja, prachtige naam. Uit Wales. Quillen Jones, David heet hij, maar zo heet iedereen in Wales ongeveer, hè? Quillen Jones. Hij zegt, God heeft nooit gezegd dat je de Bijbel moet lezen. God heeft gezegd, men zou de Bijbel onderzoeken. Onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En men zou dagelijks onderzoeken of de dingen die men hoort ook inderdaad al zo zijn. Met dank aan de Bereërs, om maar eens wat te noemen. Of al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing. En dat is heel wat anders dan ceremonieel en dus verplicht lezen. Hetzij driemaal daags na de maaltijd, alsof het medicijnen zouden zijn. Hetzij in synagoge of kerk, want het heeft weinig zin. Waar het om gaat is dat we tot ons zouden laten doordringen wat God ons in de schrift openbaart. En ik zeg het zo, omdat er zijn mensen die zeggen, nou ja, als er dan een God is, hoe weet ik dan welke de goede is, enzovoort. Dan zeg ik, nou, dat is makkelijk genoeg. Er is namelijk in heel de wereld werkelijk echt maar één boek dat in zichzelf claimt het woord van God te zijn. Dus je hebt geen keus. Dat laat me het zijn, de sprookjes van Grimm en Andersson en hoe ze maar heten. Maar ook de Koran en het boek van Mormon en hoe het maar heten mag, buiten beschouwing. Het wordt niet geacht woord van God te zijn. Maar de Bijbel wel. Als men dan die God zoekt, komt men automatisch bij de Bijbel terecht. En als het het woord van God is, zou men het bloed serieus nemen. En niet zomaar zeggen, ja, de Bijbel leert of de Bijbel zus en de Bijbel zo. Dat is gewoon onzin. Als men niet weet, met nooit onderzocht heeft, moet men er niet de mond over vol hebben. En dat is het probleem buiten het christendom, maar natuurlijk dus veel meer nog binnen het christendom, dat men dikwijls geen flauw idee heeft, of tegenwoordig geen flauw idee meer heeft, want zo is het waarschijnlijk iets nauwkeuriger gezegd, van wat de Bijbel werkelijk leert. Want begrijp je me goed, wij vinden in de Bijbel de grote tegenstelling tussen wet en genade. En daarmee tussen oude verbond en nieuwe verbond. En eventueel uitgedrukt in het verschil tussen de oud-testamentische geschriften tegenover de nieuw-testamentische geschriften. Al moet ik u zeggen dat de oud-testamentische geschriften wel degelijk spreken over de genade Gods. Over een God die genadig, barmhartig en goedertieren is enzovoorts. Bovendien, in dat Oude Testament en zelfs in de dagen waarin de wet heerste over Israël, dan wel zou heersen over Israël, wordt gesproken over die genade Gods die geopenbaard zou worden in en door de Messias. Het zaad van David, het zaad van Abraham, sterker nog, het zaad der vrouw uit Genesis 2. En het is altijd al zo geweest, heel de Bijbelse geschiedenis door, voor de wet, onder de wet en daarna ook na de wet, dat een mens voor God gerechtvaardigd wordt en dus door God wordt vrijgesproken, want dat is wat rechtvaardigen is, uit genade. Dat God daar een wettige reden voor heeft, een wettige grond voor heeft, ja, dat is waar. Dat is gelegen in het feit dat één die de hele mensheid kon vertegenwoordigen en dat ook daadwerkelijk deed, de schuld der mensheid als zodanig gedragen heeft. Met als gevolg dat de mens in het algemeen van Gods wegen op wettige grond genade kon ontvangen. En waar dat plan Gods voor de nederwerping der wereld of voor de grondlegging der wereld al vaststond, dan betekent het dat vanaf het begin, dat wil zeggen vanaf Adam en hoe het maar verder ging, de mens uit geloof of door geloof gerechtvaardigd wordt en genade ontving van Gods wegen. Dat is het hele verhaal. En daarom lezen we in het Oude Testament bij meerdere gelegenheden over mensen die genade vonden in de ogen des Heren. Soms ook genade vonden in de ogen van elkaar. Waarom niet? Sommigen denken dat dat verboden is, hè? Dat je elkaar geen genade mag geven. Dat je elkaar niet goedgezind mag zijn. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat onder de argumenten voor de godheid van de Heer Jezus Christus, dat daarbij gebruikt wordt als argument het feit dat hij zonden kon vergeven. Ik heb altijd gedacht, wie kan dat dan niet? Of wie mag dat dan niet? Wij allen mogen toch zonden vergeven? Wij zijn toch niet verplicht om elkaar zonden of wat het maar wezen mag toe te rekenen en elkaar de dingen te verwijten? Dat staat toch nergens in de Bijbel? Sterker nog, alleen als we zelf zonder zonde zouden zijn, zouden we eventueel het recht hebben om elkaar te veroordelen. U weet wel, wie u er zonder zonde is, werpen de eerste steen. Maar aangezien wij dat niet zijn, hebben we zelfs niet het recht om zonden toe te rekenen en dus eigenlijk de plicht om ze te vergeven. Er is niks moeilijks aan, hoor. Het enige punt is dat als ik uw zonde vergeef, wil niet zeggen dat u in de hemel komt daardoor. Nee, maar het wordt een stuk prettiger hier beneden. Toch. Dat is een van de problemen in de wereld. Om maar eens heel arrogant te doen meteen en meteen de wereldproblemen aanpakken. We blijven per slot Hollanders. Hè? Waar moeten we naartoe met deze wereld? Nou, als we elkaar altijd alles blijven verwijten, dan komt er inderdaad niks van terecht. Want het staat toch niet in de Bijbel dat dat moet? Integendeel, wij vergeven elkaar en dus begenadigen elkaar. Dat heeft één groot voordeel, je hoeft elkaar niet eerst te veroordelen. Je hoeft niet eerst uit te zoeken of het inderdaad een misdaad, een zonde, een overtreding was en hoe erg die was. Je vergeeft hem gewoon, je trekt je er niks van aan. Waarom nou niet? En als u het verbijsterend vindt, als u een gelovige bent en een kind van God, wel, God handelt zo ten opzichte van u. Hij trekt er zich niks van aan. Zonden, zonden der wereld, die heb ik toch weggedaan? Overtreding, overtreding van wat? Leef je onder de wet dan, soms? Ja, ik voel het wel, hoor. Er komt al een beetje weerstand. En dat bevestigt precies wat ik net allemaal gezegd heb. Je moet toch wet hebben? Wie zegt dat? Wij. Wij mensen vinden dat. En wij denken dat als je regels stelt, dan komt het wel goed. Maar het is niet zo. En God zegt ook, het komt helemaal niet goed met die regels. Wat men nodig heeft, is genade. Een goede gezindheid naar elkaar. Bereidheid elkaar te geven en dus elkaar te dienen. Er kan niks mee mis zijn. Het is trouwens precies hetzelfde als wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Maar u weet, dat is de negatieve versie van de positieve Bijbelse versie. Wat gij wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander. Dat staat in de Bijbel. En wat wij willen is dat niet iedereen ons loopt te veroordelen, te bekritiseren om wat wij doen en laten. Terwijl iedereen weet dat een beetje christen altijd bezig is met altijd alles en iedereen te bekritiseren. Nou, dit is niet goed, dat is niet goed, dit mag niet, zus mag niet. Weet altijd precies hoe het hoort. Maar het is niet christelijk, integendeel. Die indruk wordt naar buiten toe wel gewekt. En binnen ook dikwijls. Maar dat is niet christelijk en het is ook volstrekt, maar dan ook volstrekt niet bijbels. Integendeel. Want wat de Bijbel ons leert is punt 1. Dat de mens inderdaad alleen uit genade van Gods wegen, uit genade vergeving van zonden ontvangt en dus gerechtvaardigd wordt en dus behouden wordt, wedergeboren wordt, de Heilige Geest ontvangt, kortom in de hemel komt, of hoe het maar heten mag. Hè? Uit genade, niks anders. En punt 2, dat als dat een keer zover is, als die mens die genade heeft aangepakt, dat heet zich bekeren of tot geloof komen. Dus een mens die genade Gods heeft aanvaard voor zichzelf, dat hij daarna ook inderdaad uit of onder of in of door genade leeft. What's in a name, zeggen de Engelsen. Ik zeg altijd what's in a voorzetsel. What's in a preposition. Dus we nemen al die voorzetsels bij elkaar. Ik zei dus dat als wij gelovigen zijn en uit genade zijn zalig geworden, dat wij ook inderdaad in of uit of door of onder, en voor mijn part zelfs voor, genade zouden leven. Dat is wat de Bijbel leert en ik hoop u daar vandaag ook enige schriftplaatsen over te laten zien. Enige, want ja, ik kan net zo goed gewoon beginnen te lezen in het Nieuwe Testament, want ik heb gezegd, ik laat het oude buiten beschouwing en zo verder. Maar goed, wij nemen de enige schriftplaats uit. En daarna, maar dat is helemaal een onbekend onderwerp, om voor de hand liggende redenen, daarna, voor zover wij in de toekomst alsnog iets van God zullen ontvangen, u weet wel, een erfdeel, heerlijkheid, ik zeg u weet wel, maar dat hoop ik dan maar, hè? Voor zover we in de toekomst alsnog iets van God zouden ontvangen, vergelding des loons, één kroon, of wat het maar wezen mag, wordt ervan gezegd in de Bijbel dat het net zo goed is uit Gods genade. Al zijn wij geneigd te zeggen, maar het is toch door werken. Dan zeg ik nu dus vandaag, ja, dat kan nou wel wezen. Ik ontken dat ook niet, maar niettemin is het toch Gods genade. Het is de genade Gods waardoor wij behouden worden. Het is de genade Gods waardoor wij behouden leven. En het is de genade Gods waardoor wij in de toekomst een erfdeel zouden ontvangen. En voor de vaste luisteraars komt weer een cliché voorbij, sinds meer dan 15 jaar inmiddels. Wat is de basis voor de christelijke ethiek? Was vraag 1, ik wil het nog wel een keer vertellen hoor, met genoegen, ter illustratie. Was vraag 1 bij een tentamen van een of ander vak op de evangelische bijbelschool in Doorn. Die bestaat niet meer, althans niet in Doorn, dus ik kan het nu zo zeggen. Ja, daar was ik bij, ja. Moest ik opletten dat niemand afkeek. Evangelische bijbelschool in Doorn. Evangelisch. Niks orthodox. Evangelisch. Wat is de basis voor de christelijke ethiek en dus levenswijze en levenswandel? Antwoord moest zijn, vond men, ik weet niet meer wie het was, die het vond, maar antwoord had moeten zijn, om een 10 te krijgen, de 10, precies ja. De 10 geboden. De wet. En dat is precies 100% het verkeerde antwoord. 100% het verkeerde antwoord. De basis voor de christelijke leefwijze, dus ethiek, is juist niet de wet, maar het tegenovergestelde ervan. De basis voor de christelijke ethiek is de genade Gods. Want niet de wet zou heersen, schrijft de apostel, maar de genade. Opdat gelijk de wet geheerst heeft over het Jodendom, dan wel Israël in oud-testamentische tijd, alzo ook de genade zou heersen door die ene. Genade. Dus regel 1. Wij leven uit de genade die God ons geeft. Namelijk, wij leven in het bewustzijn dat God, de buren niet, maar dat God ons, mij, mijn zonde vergeven heeft. Dat is regel 1. En regel 2, daaraan gelijk ben ik geneigd te zeggen, als mij mijn zonden vergeven zijn, heb ik alle recht verloren om anderen hun zonden toe te rekenen. Nou, ik persoonlijk heb het echt altijd anders geformuleerd voor mezelf. Ik heb het altijd zo geformuleerd, als de Heer mij mijn zonden vergeven heeft, dan hoef ik gelukkig ze anderen ook niet toe te rekenen. Dan is hetzelfde, maar van de andere kant benaderd. Dan heb ik een heleboel werk minder te doen. Achteraf bleek het wel mee te vallen hoeveel het scheelde. Maar dat doet er niet toe. Ja, nou, je hebt er gewoon geen boodschap aan. Helemaal niks. Weet u nog dat men bij de heer die vrouw bracht? U weet, de ergste zonde die een vrouw kan plegen is die van overspel, toch? Naar christelijke norm, toch of niet? Men bracht zo iemand, want er waren er zat voorhanden. Men bracht zo iemand... Ik moet ineens aan mijn kat denken, zuster, ja. Die heeft ze van niemand geleerd, maar die kwam s'avonds thuis met een muis. En na verloop van tijd werd de muis genuttigd. Want het zijn nuttige dieren, zoals u weet, muizen. De muis werd genuttigd. En daarna verdween de kat weer de trap af naar beneden. En ik dacht, die gaat weer een muis halen. En een kwartier later kwam het beest weer boven... Netjes via het kattenluidje met opnieuw een muis. Ze beliefde er nog wel eentje. Want het zijn rare katten hoor, Gallische katten. Nou goed, laat maar zitten. Maar ik bedoel, en zo is het met zondaren. Als je er een nodig hebt, er is altijd wel een in de buurt. Als je er nog geen lust. Als je nog je lusten wil botvieren. Op een zondaar om zijn zonde toe te rekenen, om hem van alles te verwijten. Er zijn er genoeg in de zaal hier vanmiddag. Ik hoop dat hij het buiten uitvecht, maar vooruit. Ze brachten zo'n vrouw bij de Heer. Bij de Heer Jezus dus. Ze heeft gezondigd, dat was voor iedereen duidelijk wat. Dat heet op heterdaad, heet zoiets. De enige gelegenheid waarbij de term zichzelf verklaart, denk ik altijd. Dan denk ik altijd, dan hebben ze er wel op aangelegd, anders lukt je zoiets niet. Op heterdaad. En u weet toch wat de Heer deed? Hij begon in het zand te schrijven. Vraagt men zich nu nog af, wat schreef hij in het zand? Meestal denkt men uit verveling begon hij dat te doen. Zo had niks anders te doen. Nee, in het Oude Testament wordt aangekondigd wat de Heer daar deed. Hij schreef hun zonden in het zand, de zonden van de omstanders. En van de oudste tot de jongste dropen de omstanders en dus de beschuldigers af. Omdat hij de zonde van de oudste tot de jongste van de omstanders in het zand schreef. En ze verdwenen. En de Heer rekende hun zonden niet toe. De laatste die overbleef was deze vrouw. En de Heer zei, waar zijn ze nou gebleven? Waar zijn uw beschuldigers? Weg. En de Heer zei, nou, ik veroordeel u ook niet. Einde van het verhaal. Bij gelegenheid sprak de Heer wel over geloof. En zei, uw geloof heeft u behouden. Niet uw uitverkiezing, niet uw werken, niet uw afstamming. Ingelijfd bij een verbond, zo ja en waarom niet, had er niks mee te maken. Eventueel, uw geloof heeft u behouden. Zo is het altijd geweest en zo is het nu nog. Wel gelukzalig de man die God de zonde niet toerekent, schreef David. En daarna ook Paulus in Romeinen 4. Genade. Aardigheid is dat die genade Gods altijd werkzaam geweest is, maar inderdaad openlijk gepredikt wordt door de Heer Jezus en feitelijk ook op grond van zijn dood en opstanding. Want u dient te bedenken dat door de dood, met name van de Heer Jezus, inderdaad een wettige grond gecreëerd is voor het toepassen van genade. Waar de Zoon des Mensen, kortom, waar de Zoon en dus erfgenaam van Adam, want dat is de echte term, en zo had hij ook vertaald moeten worden, waar de Zoon van Adam als hoofd van de mensheid, als wettig hoofd van de mensheid vertegenwoordigde en optrad als wettige losser in overeenstemming dus met de wet, en specifiek de wet op de lossing in de Bijbel, kortom, waar de Heer Jezus als rechthebbende de schuld van de mens in het algemeen en zelfs van de wereld droeg, dat blijft vanzelfsprekend over dat de zonden van de rest van de wereld en de rest van de mensheid inderdaad niet meer kunnen worden toegerekend. Eén is voor allen gestorven en dus zijn alle gestorven. 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. En sindsdien wordt genade toegepast op de natuurlijke mens. Begrijp je me goed? Er is altijd wel iemand die dan meteen roept, maar God zou toch de mens oordelen naar zijn werken, ooit in de toekomst, op den jongsten dag? Dan zeg ik, ja, zeker is dat het geval, maar dat gaat niet over de werken die zomaar voortkomen uit de natuur van de zondige mens, van de mens die een zondaar is, maar het gaat over werken die voortkomen uit zijn afwijzing van God en van zijn woord. Het gaat over werken die voortkomen uit ongeloof, want, dat is een klassieke waarheid, er is maar één zonde op grond waarvan de mens als zodanig schuldig verklaard wordt. Ik heb het nou even niet over zijn strafmaat, maar over het schuldig verklaren voor God. Dat is de zonde van ongeloof. Dat is de zonde van het afwijzen van Gods genade, barmhartigheid, goedgunstigheid, goedertierenheid, aangenaamheid, welbehagen, kortom zijn erbarmen, kortom zijn genade. Zodat u ziet dat er nog veel meer synoniemen voor zijn. Want God handelt met deze wereld in genade. Die God van Abraham, Isaac en Jacob. Die geloof rekent tot gerechtigheid. Dat was toen zo, Genesis 15. Dat is nu nog steeds zo. Romeinen 4, Galaten 3 en zo verder. Want die genade die in het Oude Testament werd aangekondigd en werd beloofd en die door God wel degelijk werd toegepast overigens. Die genade werd openbaar en werd openlijk gepredikt in de wereld op grond van het werk, want zo noemen wij dat gewoonlijk, het werk van de Heer Jezus Christus. Op grond van zijn dood inderdaad, waarbij je op rechtvaardige grond, wettig rechtvaardige grond, de schuld van de mensheid droeg. En door hem en daarna sinds hem wordt dus deze genade openlijk toegepast en gepredikt. Het grote probleem dat de Heer Jezus had met zijn tijdgenoten, de kwestie die al die jaren aan de orde was, zal ik maar zeggen. Moet ik zeggen, de strijd. De moeite die zij met hem hadden, werd veroorzaakt door het feit dat hij niet wet predikte. Maar genade. En zo is het tot onze dagen, daar waar echt de Bijbelse boodschap gepredikt wordt, daar waar genade gepredikt wordt, daar valt men uit de boot en uit de toon. En dikwijls zelfs uit de kerk. Met kleine lettertjes, weet u wel, kerk. Die kerk. Omdat het er niet in past. Omdat het niet naar de mens is. De mens is iemand die zou heersen. Die wil heersen. Hij vindt er ook wel een bijbeltekst voor, om het te onderbouwen. Want je vindt overal wel een bijbeltekst voor, hè, zoals u weet. Zolang je maar uit zijn verband trekt. De mens zou heersen. Hoe doet hij dat? Met de wet Gods in de hand. Met 10 geboden en daarna nog 300... Wat zeiden de Joden ook weer? Nog 360 of 365? 613. Oh, 613. Net zoveel als de botjes in het lichaam van de mens heb ik wel eens gehoord. Maar ik vind het een erg hoog getal. Maar vooruit, onze Nederlandse wet heeft nog veel meer geboden en verboden. Dus laat me zitten. Maar met zogenaamde wet Gods in de hand probeert de mens inderdaad heerschappij uit te oefenen over anderen. En dat gebeurt in het groot, op grote schaal dus. Gebeurt ook op heel kleine schaal. Maar niettemin, het gebeurt. En ook onder ons komt het voor dat we met de wet in de hand elkaar terecht wijzen en zeggen, nee, je moet zus of je moet zo, want er staat in de Bijbel. En dan komt die wet weer. Alsof je daarmee iets kunt. Je kunt er niks mee. En voor God al helemaal niet, maar voor de mensen eigenlijk ook niet, hoor. Hoe dan ook, die genade wordt ons ten volle geïntroduceerd door de Heer Jezus zelf en daarna openlijk gepredikt door de apostelen, om zo te zeggen. Omdat het toch redelijk tegen kerstfeest loopt, zoek ik maar even op Lucas 2, want dat is wel een aardige. Daar vinden we een paar uitspraken die heus nieuw zijn in het Nieuwe Testament. In Lucas 2 lezen wij vanaf vers 39, en als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, met betrekking tot de baby, het kindje Jezus, keren zij weder naar Galilea, tot hun stad Nazareth, en het kinderken wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade Gods was over hem. Het wies op, het groeide op dus, Men werd gesterkt in de geest, werd geestelijk sterk. Dat hopen wij altijd van onze kinderen. Meestal pas nadat ze het huis uit zijn, hopen we dat van ze. Want daarvoor is het zo lastig. Wordt sterk in de geest. Oh, daar hebben mensen ervaring mee, zie ik. Nou goed, ze worden sterk in de geest en vervuld met wijsheid. Hopen we ook pas nadat ze uit huis zijn, uiteraard. En de genade Gods was over hem. Niet de wet Gods was over hem. De genade Gods was over hem. Ik ben geneigd er meteen op te wijzen dat de term genade in zeer veel gevallen direct geassocieerd wordt met wijsheid. En als ik dat nou zou besproken hebben nu, dan zou ik deze tekst ook als eerste genoemd hebben. Wijsheid en genade. Wijsheid en wet namelijk gaat niet samen. Weet u wat met wet samen gaat? Geveinsdheid. Maar wijsheid gaat samen met genade. En daarna noem ik een andere, namelijk die van vers 52... waar staat, en Jezus nam toe in wijsheid, dan zijn we ineens 12 jaar verder naar het schijnt, hè? Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade. Dat wil zeggen, hij verwierf grote wijsheid en grote genade. Let er ook op dat er staat, hij nam toe, dat is vandaag ons onderwerp weliswaar niet, maar als hij kon toenemen in wijsheid, dan was hij dus, toen hij wat jonger was, wat minder wijs. En later werd hij steeds wijzer, als u begrijpt wat ik nu zeg. Niet, hij was wijs vanaf zijn geboorte, hij werd wijs. Maar steeds wijzer. En daarom groter. Nam toe in wijsheid en in grootte, dat wil zeggen, die wijsheid werd groter. En in genade, dat wil zeggen, die genade werd ook steeds groter. Bij God en de mensen. En dat is waar het om gaat. Dat is ook wat te verwachten viel. Dat is waarna men uit zou moeten zien vanuit oud-testamentische tijd. De komst van de Messias, die de mens in het algemeen en in het bijzonder Israël en dus het Jodendom zou verlossen van de wet. Maar toen hij kwam, zei men, we hebben toch liever de wet. Het was de fout die het Jodendom wordt aangerekend door het Christendom al bijna 2000 jaar en min of meer terecht. Maar ik denk, Christendom in het algemeen heeft het recht om daarover te spreken, absoluut verloren, omdat Christendom zelf ook de voorkeur geeft aan de wet boven de Messias, boven Christus. En als er problemen zijn tussen christenen onderling en een kerkelijk verband, dan wordt kerkelijke wet, kerkelijke tucht, kerkelijke rechtspraak toegepast. En wat de Heer ervan vindt, vraagt men zich niet af. Want daar heeft men geen belang bij. Vindt men niet ter zake doende. En dus blijft het buiten beschouwing. En ook hier in vers 52 dus de combinatie van genade en wijsheid. Maar waar het om gaat, het is het begrip genade en daarmee wijsheid, dat ons geïntroduceerd wordt via de persoon van de Heer Jezus Christus. Meteen na zijn geboorte, daarna op 12-jarige leeftijd, nog een keer vermeld uiteraard. En daarna sla ik een bladzijde om en kom ik in Lucas 4 terecht, waar we het eerste publieke optreden van de Heer Jezus vinden, in ieder geval hier in het Lucas-evangelie, in de synagoge, en dus in verband met de Joodse wet, in de synagoge, in Nazareth. En hij las voor uit de schrift, uit Jesaja namelijk, en zei, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En daarna staat er, en zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de genadige woorden, vertaald met aangenaam, maar het staat echt genadig, charis in het Grieks, verwonderde zich over de genadige woorden, dat is aangenaam, de vertaling is niet verkeerd hoor, maar ons ontgaat dat het hetzelfde woord is. Verwonderde zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. Hier vinden we het eerste optreden van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, eerst het publieke optreden. En het eerste wat hij doet, is voorlezen uit de Oud-testamentische profetieën. En daarna spreekt hij woorden van genade. Vertaald met aangename woorden. Maar het staat er echt. Dus wat hij doet, is introductie tot zijn verdere prediking. Woorden van genade die uit zijn mond voortkwamen. Dat verklaart trouwens ook, zij verwonderden zich. Want u weet, wonderen en verwonderen heeft in de Bijbel altijd van doen met dat men niet begrijpt waar het over gaat. Dat men er geen inzicht in heeft. Hoef je een Engelsman niet uit te leggen, maar in het Nederlands soms wel. Men begrijpt het niet. Maar ja, wat komt iemand in de synagoge doen als hij genade predikt? Want ja, een beetje synagoge is dus een beetje wet. En een echte goede synagoge is dus echt een degelijke wet. Maar goede genade kun je wel vergeten. Vermoedelijk hebben ze dat dan ook gezamenlijk geroepen in de synagoge van Nazareth. Goede genade. Wat predikt die dan nu? Geen wet. Goede genade. Hij trekt zich van God en zijn gebod niets aan. Nou, van God wel, maar van zijn gebod niet. Althans, niet van de wet als wet. Maar hij spreekt woorden van genade. En je begrijpt dat de vertalers in problemen komen met zo'n gedachte en vertalen het een beetje weg met aangename woorden. Het is taalkundig 100% verantwoord, maar je bent het idee waar het echt over gaat kwijt. Ik geloof dat de Engelse vertaling het wel netjes heeft staan, hoor. Woorden van genade, als ik me goed herinner. Lucas 4, vers 22, zij verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En het is natuurlijk heel onverstandig om buiten mijn onderwerp te gaan, maar ik vind het zo prachtig. Is deze niet de zoon van Jozef? Jazeker, want u weet toch aan wie de beloften Gods gedaan zijn? Dat is een moeilijke, want het is symboliek, dus even weer, hè. Aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En aan de zoon van Jozef, Efraïm, en zo verder. En hier gaat het nou precies om. Dat bedoelen zij niet, maar het is wel de reden waarom het opgeschreven staat. Is deze niet de zoon van Jozef? Ja, hij komt ook inderdaad de beloften die aan Jozef gedaan zijn vervullen. Welke? Die van eerstgeboorterecht. Die van het eerstgeboorterecht, daar waar het betreft de beloften die God gedaan heeft. Aan wie zouden die beloften Gods vervuld worden? Want de eerste aan wie het vervuld wordt, krijgt inderdaad een hemelse positie. En dat is precies waar het om gaat als we spreken over de gemeente of de kerk dan met een woord wat wij in onze Bijbel niet eens vinden. Wat gaat om de gemeente? Wel, wij ontvangen inderdaad samen met de Heere Jezus Christus eerst geboorterecht en daarom een hemelse positie. Op grond van de beloften gedaan aan ene Jozef. Andere keer hebben we het er weer uitgebreid over. Maar leuk is dat, hè? Het eerste commentaar op de eerste publieke woorden die ons opgetekend zijn van de Heer Jezus. Zij verbaasden zich over zijn genadige woorden en ze zeiden, is het niet de zoon van Jozef? Je had ook kunnen staan, als ze beter in de Bijbel waren thuis geweest dan in de Talmud, dan had er kunnen staan, deze is de zoon van Jozef, maar dan hadden ze die andere Jozef bedoeld. De eerste. En ons wordt het vragenderwijze voorgesteld, zoals bij de naam Jozef overigens gebruikelijk. Is deze niet de zoon van Jozef? Dan zeg ik, nou het is een verborgenheid, maar inderdaad, hij is de zoon van Jozef. Nou goed, die laat ik gauw weer liggen. Maar waar het maar om gaat, is dat meteen vanaf het eerste begin de eerste opmerkingen in de Bijbel over de persoon van de Heer Jezus zijn die van genade. Hij wies op in genade, werd gesterkt in de genade en sprak genadige woorden. Is deze niet de zoon van Jozef? Jazeker, het is zelfs de Messias. Degene die een koninkrijk zou hebben over de hele wereld. Degene die uitdrukking geeft aan de veelvervige rok van Jozef en dus aan de veelkleurige wijsheid Gods met dank aan Efeze 3. En dan laat ik het gauw weer bij. Want dan sla ik om, want hier gaat het dan inderdaad over de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses, zoals het heet, in zijn aardse omwandeling. Genade, dat is wat hij prezen, niet wet, helemaal niet. Genade, de vervulling namelijk van de wet. De vervulling van wat in de Oud-Testamentische geschriften werd aangekondigd. En ik sla om naar Johannes 1, want die mag ik natuurlijk helemaal niet missen. Het woord is vlees geworden, Johannes 1 vers 14. Dat wil zeggen, de beloften God zijn vervuld geworden, schrijft Johannes. Overigens na de opstanding van Christus passen, schrijft hij dit. En het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van de wet Gods. Nee, vol van het tegenovergestelde. De genade Gods, begrijp je me goed, de wet Gods spreekt daarover. Er is niks mis mee verder. Maar hij was vol van de genade. En waar we al gezien hebben dat genade genoemd wordt, veelal in verband met wijsheid, vinden we hier dat genade genoemd wordt in verband met waarheid. Want de echte wijze is degene die waarheid kent. En op zijn minst zoekt, maar als men die zoekt zal men vinden, zegt de Bijbel. Dat kan niet missen. Genade en wijsheid komt overeen met genade en waarheid. Hier staat, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. En dus inderdaad degene met eerstgeboorterecht. Zo heet dat. Ga ik nou niet uitleggen. Vol. Niet maar een beetje. Zo van een beetje wet en een beetje genade. Ik heb u wel eens verteld over die evangelische christen. En hij noemt zichzelf zo. Die zei, nou ja, het is ongeveer zo. Wij worden uit genade zalig. Maar daarna leven wij zoveel mogelijk onder de wet. Alleen waar wij het niet kunnen, waar wij toch helaas de wet overtreden, nou ja, daar hebben wij genade dan. Maar de regel is wet. En de genade is voor noodsituaties. Ik moet u zeggen, er is alleen maar een noodsituatie. Er bestaat niks anders. Er valt alleen maar te leven uit de genade Gods. En de Heer Jezus Christus kwam niet met wet en voor de rest als reserve genade. Maar de Heer Jezus kwam vol van genade en waarheid. Los van of u dat nou van toepassing brengt op zijn geboorte en wat er verder volgde, of op zijn opstanding. Nou, hier gaat het over zijn opstanding, heb ik u al eens uitgelegd in het verleden. Maar ja, we hebben net in Lucas gelezen over het leven van en de bediening van de Heer Jezus als mens. Even maar als voorbeeld. En het blijft gewoon hetzelfde. Vol van genade en waarheid. En daarna lees ik vers 16 van Johannes 1. En uit zijn volheid, die volheid dus van vers 14, uit zijn volheid en dus zelfs overvloed, dat woord staat hier niet, en strikt genomen is overvloed nog sterker dan volheid, maar op een andere plaats heet het wel degelijk overvloed, hè? De overvloed van genade. Hier staat, uit zijn volheid als brandes hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade, of op genade, of na genade, of over genade, of in plaats van, leest men ook nog wel eens. Alleen wekt dat de verkeerde indruk, maar vooruit. Dat wil zeggen, genade, zoveel als nodig is. Uit zijn volheid ontvangen wij inderdaad 100%. En eigenlijk nog meer, want er staat overvloed. Veel meer overvloedig is de uitdrukking voor de genade Gods, hè? De genade is veel meer overvloedig geworden. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, voor zover wij gelovigen zijn uiteraard, hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Vergis u niet, de genade Gods is heus voor alle mensen, maar de gedachte is dat wij daaruit leven. En dat het ons levensbeginsel is, ons levensprincipe. Als de Heer Jezus Christus ons leven gegeven heeft, en ons leven is, dan is ons leven een leven van genade, aangenaamheid, welbehagen, blijdschap, vergeving dus. Maar gewoon genade. Want vers 17, want de wet, u weet Johannes is de man die geen voegwoorden gebruikt, althans bijna nooit, maar alleen maar en, hè. Ik zal hem dus lezen, want de wet is weliswaar door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid, uit vers 14 dus weer, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En niet wet. En de Heer Jezus is niet de voortzetting van Mozes. Hij is de profeet als Mozes, dat is waar, er wordt een vergelijking getrokken. Maar hij is niet het verlengstuk van Mozes, integendeel. Hij staat tegenover Mozes. Mozes was de bedienaar of middelaar van de wet. De Heer Jezus Christus aan de andere kant is het tegenovergestelde. De middelaar en bedienaar dus van het nieuwe verbond, namelijk der genade. De wet is door Mozes gegeven en dus het verbond der wet. En de genade en dus het verbond der genade is door Jezus Christus geworden. Daarna geeft het me de gelegenheid om meteen iets te illustreren. Want de Heer Jezus als profeet, als Mozes, wordt dus door Mozes vooraf op symbolische wijze voorgesteld. En de gedachte is gewoon dat waar men in het verleden vertrouwen had in de God van Mozes, liep men gewoon achter Mozes aan Egypte en de slavernij van Egypte uit, dwars door de Schelzee en daarna dwars door de woestijn overigens, naar het beloofde land. En wij, onder het nieuwe verbond, wij die vertrouwen stelden in de God van Jezus, wij volgen hem. Vertrouwen stellen in is hetzelfde als geloven in, dat weet u toch, hè? Is het Grieks of in het Hebreeuws geen ander woord voor. Wij die ons vertrouwen stellen op de God van de Heer Jezus, kortom, wij die in hem geloven, wij lopen gewoon achter hem aan. De slavernij van de wereld in het algemeen en van de wet in het bijzonder uit. Slavernij, dienstbaarheid. Der zonde, dienstbaarheid der wet, dienstbaarheid der verderfenis. We lopen gewoon deze wereld met zijn slavernij uit. Het was door de Schelfzee. Iedereen roept, dat ken niet. Dat is onmogelijk. Maar de Heer zei tot Mozes, toen hij naar tegen die zee aan stond te kijken, zei de Heer tot Mozes, waar sta je nou te suffen? Daar komt het lied vandaan, hè? Foei, hoe suffend staat gij daar. Maar lees het maar na in Exodus, wat de Heer tot Mozes zegt, wat sta je nou te kijken? Vooruit! Dwars door de zee. Later was een ander, die moest er overheen lopen, maar, hè? Maar in het algemeen, men hield droge voeten, daar gaat het maar om. En wij lopen achter de Heer Jezus aan, deze wereld uit. Toen zei men, dat kan helemaal niet. Zei, dat kan wel. Wij zijn eruit. Uit verlost. De ellende is alleen dat zoveel christenen, ook naar buiten toe, de indruk wekken alsof christenen juist in de wereld staan en de opdracht hebben de wereld te verbeteren. Met de wet in de hand. Zij weten het. Zij maken geen wetten, ze hebben de wet. Maar wij als gelovigen, wij zijn uitgegaan, uit, verlost van deze wereld. En wijs mij dan de Heer Jezus eens aan in de wereld. En als u het niet weet, vraag u dat ook maar aan een ongelovige dan. Als we toch gewend zijn om te leven volgens richtlijnen die ongelovigen ons voorhouden. Zo van, je moet toch dit en je moet toch dat. En ik zou van jou verwacht hebben dat. Enzovoort. Vraag dan eens waar de Heer Jezus is. Wijs hem maar aan. Hij is hier niet. En wij? Wij zijn hier ook niet. Wij horen hier niet thuis. We zijn uitgegaan buiten de legerplaats. We leven niet onder beginselen van deze wereld, onder wet. We leven onder beginselen die in de wereld weliswaar bekend zijn, maar absoluut niet als beginselen. Bestaat er ook iets als belaatstelen? Dat wil zeggen, als het helemaal niet meer anders kan. Omdat de belangen te groot zijn, omdat men geen verdere risico's wil nemen, dan geeft men elkaar genade. Vooral als men van elkaar nog wat moet en elkaar niet kan missen. Dan vergeven we nog eens wat. Omdat anders te duur is. Ook een argument, er is weinig tegen in te brengen, denk ik altijd. Maar het is geen beginsel. Het is de laatste optie die we hebben. Per slot, je kunt niet iedereen van je afslaan. Hoewel sommigen dat doen, helaas. Nee, het gaat om beginselen. Wij leven onder beginselen van een nieuwe wereld, een nieuwe schepping. Beginselen waarvan iedereen die nadenkt zou moeten beseffen en kan beseffen dat dat de enige goede beginselen maar kunnen zijn voor welk leven dan ook. Want als het niet de beginselen zijn, dan zit er niks anders op dan elkaar te bekapitelen, heet zoiets, om op elkaar te fitten, elkaar van alles te verwijten, elkaar altijd terecht te wijzen enzovoort. Een gebruik wat in Nederland, dat dan prompt meteen Calvinistisch Nederland genoemd wordt, om een of andere reden hoogst gebruikelijk is. Altijd het vingertje omhoog, weet u nog? Dan moet ik zeggen dat wijlen dokter Anders J. den UTB dat ook kon, hoor, dat vingertje altijd omhoog. Maar die was dan ook inderdaad van, laten we zeggen, gereformeerde huizen van oorsprong. Dat kon hij niet meer vinden, maar het maakte hem ook weinig uit. Want of hij nou uit christelijke motieven de wereldwetten oplegt of uit socialistische motieven in de praktijk, maakt het weinig verschil. Het is toch gewoon de wereld. Maar genade prediken, ja, dat is een ander verhaal. En dat is wat we in de Bijbel tegenkomen. En dat is kenmerkend voor de Heere Jezus Christus. Niet wet, maar genade. Daarom is er ook geen enkele reden waarom een mens bang zou zijn om tot God te gaan. Er is geen enkele reden voor de mens om te doen wat Adam in de tijd deed. U weet wat hij deed? Ruisen door een struikgewas. Dat is weer een ander lied. Maar hij verstopte zich in de bosjes. Hij was zoek. Hij was bang voor God. Zoals ieder mens dat van nature is. God wil me niks mee te maken hebben. En als me niet al te dom is uitgevallen, begint men meteen te filosoferen, redeneringen te bedenken op grond waarvan men geen rekening hoeft te houden met God. En bij voorkeur op grond waarvan men tot de conclusie kan komen dat God niet eens bestaat. Waarom? Omdat men van hem af wil. Heeft hij dan wat misdaan? Nee, maar de mens wel. Dat heb ik niet uitgevonden hoor, want er staat gewoon weer een hoofdstuk verder in Johannes 3 of zo. Hè? Want daar staat, en ieder die kwaad doet, haat het licht, vers 20, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, en dus die de genade doet, wij die nog genade en waarheid horen bij elkaar. Die de waarheid doet, vers 21 van Johannes 3, en dus genade doet, die komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. En de zogenaamde wetenschap of filosofie die zegt, God, die bestaat niet, is alleen maar een schuldbekentenis van de mens zelf. Omdat men bang voor hem is. Maar waarom? Omdat men niet de God van de Bijbel kent. Natuurlijk is God een rechtvaardig God. Maar de Bijbelse boodschap, het evangelie is, dat God zelf, ik citeer met opzet uit Genesis, dat God zelf in een ram dan wel een lam ten brandoffer zou voorzien. Dat God zelf de kop van de slang zou vermorzelen, want daar komt het op neer. Dat God een genadig en barmhartig en goede tieren God is. Er is maar één ding waar hij een hekel aan heeft, dat het niet serieus genomen wordt. Dat is het enige. Maar voor de rest, een genadig God. God zelf zond de zoon des mensen in deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat gebeurt in eigenlijk op een ander niveau in onze dagen nog steeds. Men hoeft niet bang te zijn voor God, want de genade Gods, schrijft de apostel aan Titus, schrijft Paulus aan Titus in Titus 2, de genade Gods is verschenen aan alle mensen. Maar het houdt wel in dat men komt tot erkenning van die God en dat men in die God zijn meerdere moet erkennen. Maar omdat de mens veel te hoogmoedig is en naarmate hij onder de wet leeft nog veel hoogmoediger wordt, nee, niet in zijn uitlatingen, maar in zijn hart wel, wil je met die God niks te maken hebben, want zo gaat het in de praktijk. Nee, maak er de dienst zelf wel uit. Maak er zelf wel uit hoe het moet. We doen ons best, dat moet voldoende zijn. En God zegt, is niet voldoende, want er is niks best. Het is helemaal niet best. Het schiet altijd tekort. En daarom zijn we overgeleverd aan de genade Gods en aan de genade van anderen. Dat is ook inderdaad zo, maar er is niks mee mis. Want het is het beginsel inderdaad van een nieuwe schepping. Wij zouden met vrijmoedigheid tot God gaan. Men hoeft nergens bang voor te zijn. Maar men zou hem wel serieus nemen, uiteraard. En dus hem nemen op zijn woord. Vertrouwen dat hij inderdaad doet wat hij beloofd heeft. En dat mag niet moeilijk zijn om de eenvoudige reden dat het meeste van wat hij beloofd is, en zeker ook het belangrijkste van wat hij beloofd heeft, heeft hij al vervuld. En wij als gelovigen, wij leven daaruit inderdaad. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar uit de rijkdom van zijn genade. Ik sla een paar bladzijden om u te wijzen op de uitspraak in Romeinen 5. We spreken nog steeds over de genade zoals die tot stand komt, dan wel geopenbaard wordt. In en door Jezus Christus. Romeinen 5, vers 15. Moeilijke zin die ik niet ga uitleggen, deze keer niet. Maar er wordt eerst gesproken over de situatie van de natuurlijke mens met Adam aan het hoofd, waar staat: doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, en met name gaat het om de misdaad van Adam dus, hè, indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo ook, want het is een vergelijking met Adam aan de negatieve kant en Christus, de laatste Adam, de zoon van Adam, aan de positieve kant, zo is veel meer de genade Gods. Zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade. En genade en gave zijn als synoniemen. Die daar is van één mens. Want de misdaad en wat ermee samenhing kwam door één mens, leert de Bijbel, Adam. Maar de genade en de overvloed van deze genade is ook door één mens. En die is overvloedig geweest over velen. Het mag dan zo zijn dat zonde en dood, vers 12 hier, tot alle mensen zijn doorgegaan sinds Adam. Het neemt niet weg dat genade, die gebaseerd is op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, eveneens tot velen is doorgegaan en met grote overvloed. Daar gaat het om. Hij bracht niet wet, hij bracht de overvloed van Gods genade. Definitief en in overeenstemming met Gods oorspronkelijke plan. En daarna lees ik er nog een in ditzelfde verband. Ik ga maar even door in vers 17. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die ene, veel meer, let op het veel meer. Als het over genade gaat, gaat het altijd over veel meer. Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade, en het wordt herhaald, en der gave der rechtvaardigheid, want rechtvaardigheid geeft God ons in Christus, uit zijn genade. Veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene. De zinnen zijn me vandaag te moeilijk, het neemt me te veel tijd. En dus zeg ik nu maar gewoon wat ik lees. Wat ik hier lees is dat de natuurlijke mens beheerst wordt door de dood, terwijl de wedergeboren mens, de gelovige mens, heerst over of in het leven. En als de dubbele tegenstelling in één keer te moeilijk is, dan neem ik eerst de enkele tegenstelling. Waar de natuurlijke mens beheerst wordt door het leven, en dat is een verschijnsel wat men in onze zogeheten Nederlandse samenleving zo zonder meer kan waarnemen. Kortom, waar de natuurlijke mens beheerst wordt door het leven, in de praktijk is dat door de beruchte schoonmoeder, hebben we die vandaag vast gehad, hoef ik het daar niet meer over te hebben. Maar waar de natuurlijke mens beheerst wordt door de buren, door de familie, schoonfamilie ook niet in de laatste plaats gewoonlijk. Waar de natuurlijke mens probeert te beantwoorden aan de eisen die de omgeving aan hem stelt. Want zo is het hoor. Ga maar even voor de spiegel staan, eventueel. Waar de natuurlijke mens helemaal niet vrij is, maar doet wat hij denkt dat van hem verwacht wordt, en dan zegt hij: ik doe mijn best. In werkelijkheid doet hij dus helemaal niks. Want de initiatieven gaan uit van anderen, en de verantwoordelijkheid voor het leven ligt dus dan ook bij anderen. Maar waar de natuurlijke mens beheerst wordt door het leven, daar staat van de wedergeboren mens, degene die de gave der rechtvaardigheid en de genade hebben ontvangen, dat zij in het leven heersen. Degene die de wet hebben? Nee. Degene die die rechtvaardigheid ontvangen hebben, de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid. Hebben die ontvangen? Is dat de realiteit? Wel, dan heerst u in het leven. Dat wil zeggen, er is leven niet baas over u, maar dan bent u baas over het leven. Daar is niet alles mee gezegd, want er blijft natuurlijk iets wat baas is over ons. Maar dat is niet het leven van de natuurlijke mens. Er zijn niet de buren, is niet de samenleving, zelfs niet de dood, laat staan de wet, maar genade. Want daar waar wij die genade hebben ontvangen, die ons in staat stelt in het leven te heersen, heerst dus de genade over ons. Toen zei iemand, nou, ik geloof niet dat je dat zo ver kunt doorvoeren. Zeg ik, nee, ik niet, maar Paulus wel, want lees maar mee. Volgende verse. Want dan lees ik vanaf vers 20, maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. Ons onderwerp is niet wet of genade eigenlijk. Ons onderwerp is goede genade. En dus over die wet ga ik snel voorbij. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Zodat u ziet dat de wet niet is opdat de misdaad te minder zou worden. Maar dat schijnt wel iedereen te denken. Maar dat leert de Bijbel dus niet, hè? De wet is omdat de misdaad te meerder zou worden. Ja, kan ik het helpen? God zelf gaf die wet via Mozes en God zelf geeft via Paulus dit commentaar. En het wordt in de geschiedenis bevestigd, in de praktijk, dus wat praten we over? Zo werkt het nou eenmaal. Van kwaad tot erger. Het staat niet alleen hier, hoor. De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig. Overtreffende trap van genade. Veel meer overvloedige genade. Met als doel opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, want de natuurlijke mens wordt beheerst door de zonde. Niet alleen doordat hij die zonden doet, maar ook doordat hij zich bij gelegenheid afvraagt, is het zonde of niet? Mag het wel of mag het niet? En daarna zegt hij, ja, het is wel zonde, maar ik doe het toch, dus het maakt ook al niks uit, dit soort vraagstelling. Of hij zegt, nee, het is zonde, dus ik doe het niet, en daarna doet hij het toch, dus het maakt ook al niks. Dat is hoofdstuk 7 van Romeinen. Nee, dat is weer een bladzij verder. Dat is wat de Bijbel leert. Mensen wordt er niet beter van. Opdat de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen, was de bedoeling, in overeenstemming met het plan Gods, opdat genade zou heersen, op dezelfde wijze als dat zonde en wet heersen over de natuurlijke mens. Mag het wel, mag het niet? Is het zonde of niet? Daar gaat het altijd om in het leven. Is toegestaan of niet? Maar daar leven wij niet onder die beginselen. Daar zijn we van verlost. Voor ons geldt niet, mag het. Of mag het niet? Voor ons geldt, alle dingen zijn ons geoorloofd. Dat heb ik nagevraagd aan Corinthiërs die er dan ook driftig misbruik van maakten. Maar dat heb je met Corinthiërs nou eenmaal. Paulus zegt, het is niet de bedoeling, maar als je het zo wilt, nou ja, dan doe je dat maar. Beter van niet, maar vooruit. Maar opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo op dezelfde wijze ook de genade zou heersen. Wat is dus de basis voor de christelijke ethiek? Genade, die heerst over ons. Opdat de genade zou heersen door rechtvaardigheid, want het is niet in strijd met het recht Gods, het is in overeenstemming met het recht Gods. Want waar de wet ons veroordeelt, is dat oordeel gedragen door de zoon van Adam, de zoon des mensen, die ons op rechtvaardige en wettische grond kon vertegenwoordigen bij God en dat ook gedaan heeft. En als dus één voor allen gestorven is, zijn wij allen gestorven en dus vrij van de wet. Dat is wat de schrift leert. En daardoor levend, niet onder de wet, integendeel. Het zou de ontkenning zijn van onze verlossing. Het zou de ontkenning zijn van het verzoeningswerk dat God in Christus tot stand gebracht heeft. Integendeel, onder de genade zouden wij leven. Was de bedoeling en hier staat het. Ik hoef het niet te verzinnen. Geen eigen filosofie. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid, door middel van, voor alle duidelijkheid, rechtvaardigheid, dat is hetzelfde overigens hoor, het was erin, door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, niet door Adam, de oude mens uiteraard, maar nu door die laatste Adam, door Jezus Christus, onze baas, onze meester, onze Heere. Maar dat is wat ik bedoel dus. Die heerst over ons. Met alle consequenties van dien. En dat gezegd hebbende, lees ik een halve bladzijde verder. En daar staat in vers 15, in aansluiting op 5 vers 21, in 6 vers 15 van Romeinen. Nee, ik moet eigenlijk vers 14 lezen. Waar staat, want de zonde zal over u niet heersen. De zonde, was de bedoeling, zou over ons niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet. En hoe men dat ook keert of wendt, en hoe ongelukkig wij misschien de woordkeus ook vinden, of hoe onduidelijk ook, er valt echt niks anders van te maken dan dat waar de wet over ons heerst, daar heerst zonde over ons. En dat laatste kan toch nooit de bedoeling zijn? En waar zonde over ons heerst, heerst wet over ons. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, dat wil zeggen onder de heerschappij van de wet. Maar onder, namelijk onder de heerschappij van de genade. Dat is het beginsel van christenen. Kenmerkend voor christelijk leven en dus ook voor het christelijk geloof is de leer, want het is een leer, de leer van de genade Gods. Het onderscheid ook voor het praktische leven tussen christenen en de wereld in het algemeen is dat de wereld kent altijd wet. En daar waar het religies betreft vinden we precies hetzelfde. Nog steeds wet en dus is het gewoon de wereld. In de een of andere vreemde vorm. Of onder de een of andere vreemde naam. Soms ook aangeduid als kerk, maar in alle gevallen wet en dus gewoon de wereld. Maar kenmerkend voor christendom is genade. Namelijk, God rekent de gelovige rechtvaardig, uit zijn genade. Met andere woorden, uit genade zijn wij zalig geworden. En het volgende punt is, en is ook kenmerkend voor het christelijke leven dus, dat wij ook leven uit diezelfde genade. Niet alleen uit genade zalig geworden, dus wedergeboren, maar ook uit genade levend in de praktijk. Dat is christelijk en al het andere, ja, dat is gewoon de wereld, al wordt het ten onrechte soms christelijk genoemd. Maar zo is het nou eenmaal. Ik kan het niet helpen. Door de genade zijn wij zalig geworden. Kortom, het evangelie heet het evangelie der genade Gods. Kortom, wij zijn zalig geworden. Ik sla twee bladzijden terug naar Romeinen 3, vers 20... Daarom zal uit de werken der wet, heb je werken en wet bij elkaar, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. En als het uit de werken der wet al niet gebeurt, dan gebeurt het zeker niet uit de werken van de mens zelf. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Voor God niet. Want door de wet is... Nou, door de wet wordt de misdaad te meerder, zelfs, hebben we gelezen in Romeinen 5. En hier staat, door de wet is kennis der zonde. Dat wil zeggen, door de wet leert men de zondige natuur van de mens kennen. Als je wil weten of de mens een zondige natuur heeft, dan moet je de natuur van de mens activeren. Dan blijkt het vanzelf. En hoe activeer je een mens? Door hem te zeggen, doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo. En dan blijkt dat er van al die opdrachten niks terechtkomt. En dus door de wet blijkt de zondige natuur van de mens. Dat is ook de strekking van Romeinen 5 vers 12 en wat er zo verder volgt. Maar niet uit de werken der wet dus. Maar uit de rijkdom van Gods genade zijn wij uiteraard zalig geworden. Daarna lees ik 4 vers 15 op dezelfde bladzijde nog. Romeinen 4 vers 15, want de wet werkt toorn. Niet de wet werkt zaligheid of vergeving. De wet werkt toorn, Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding van de wet. Maar waar een wet is, is dus overtreding en dus ontstaat toorn. Althans, van de kant van de wetgever mag je aannemen. En dat is ook wat hier gezegd wordt. En daarom zijn die beloften Gods, waarover hier gesproken wordt in Romeinen 4, uit het geloof, vers 16. Daarom is zij, de belofte, dan wel de erfenis, of hoe dat maar genoemd mag worden in dit jargon. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij. Naar genade, in overeenstemming met de genade Gods. Niet naar wet, maar naar genade. Het wordt meteen in verband gebracht met de beloften die God gedaan heeft, inderdaad al in Genesis aan Abraham. Ze worden vervuld niet door wet, integendeel, ze worden vervuld uit de rijkdom van Gods genade. Dat is het idee. En daarna sla ik een paar bladzijden om terecht te komen in Galaten. Galaten hoofdstuk 2, Galaten hoofdstuk 3. En in het bijzonder dan eerst Galaten 2, vers 21. Het is maar een tekst uit het geheel, hoor. Galaten 2, vers 21, waar de apostel spreekt over zijn eigen leven op dat moment. En hij zegt, ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. Maar ik moet er natuurlijk met een heel andere klemtoon lezen. De apostel zegt, maar dan moet je het verband van het schriftgedeelte voor kennen. En ik gun me daar nu vandaag de tijd niet voor. Hij zegt, ik doe de genade Gods niet teniet. Hij zegt, die anderen bekijken het maar ik doe het niet. Ik weiger dat te doen. Ik doe de genade Gods niet teniet. U weet toch hoe het zit met die Galliërs, hè? Met die Galaten. Het zijn rare jongens, die Galliërs, ja. Die waren door genade en door de geest behouden geworden. En daarna gingen ze onder de wet leven en dus door het vlees. En dan werd hij nog gepredikt ook. En toen zei Paulus, nou ik predik dat niet. Ik niet. In gewoon Nederlands. Aan mijn lijf geen Polonaise, maar het woord Polonaise bestond toen nog niet. En ze bekijken, maar ik niet. Ik doe de genade Gods niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, als het dan zo is, als men door de wet gerechtvaardigd wordt, stel dat dat zo is, en jullie gelijk hebben, dat een gelovig onder de wet moet leven, dan zegt hij, dan is Christus tevergeefs gestorven. Nou, dat is een sterke, staat in de Bijbel. Dat hoor je nooit citeren van, er staat in de Bijbel dat. Hè? Nee, dit staat in de Bijbel. Als de rechtvaardigheid door de wet is, hetzij rechtvaardigheid om behouden te worden, hetzij rechtvaardigheid in verband met het praktisch leven van een christen, als dat door de wet is, ook maar zou kunnen zijn zelfs, dan is de dood van de Heer Jezus Christus, zijn lijden en sterven, te vergeefs. Want wat gebeurde er, wat was het gevolg van zijn lijden en dood? En daarna zijn opstanding natuurlijk. Wel, zegt Galaten 4, ik heb het nou toch voor me liggen, dus dan hoef ik ook niet te bladeren. Galaten 4, vers 4, wanneer de volheid des tijds gekomen is, dat wil zeggen de tijd die God tevoren gesteld had, bepaald had in zijn plan, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, uit Israël namelijk, en dus levend onder de wet. God heeft zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij, God, degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Ja, waarvan dan? Sir Robert Anderson zou weer gezegd hebben, ja, als woorden al iets betekenen, kan het alleen maar betekenen verlossing van de wet. En anders dan kun je ophouden met schrijven en spreken, want dan betekenen woorden helemaal niets meer. Daarna denk ik altijd, dan kun je altijd nog de politiek in, want daar betekenen woorden helemaal niks. Maar goed. Vandaar dat ik nog grotere moeite heb met mensen die om christelijke principes zogenaamde politiek ingaan. Wij hebben het woord dat wat betekent. En bemoeien zich met zaken begeven zich in een omgeving waarin woorden absoluut geen betekenis hebben. Waarin men het hart knokt om een eigen betekenis te geven aan eigen woorden. Nee, hier er staat, God heeft zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Waarvan? Ja, van de wet uiteraard. En opdat wij vervolgens, na verlost te zijn van de wet, de zoonstelling, want dat hoort er te staan, de aanstelling tot zonen, en daarmee de erfenis, want dat is wat zoonschap inhoudt, verkrijgen zouden. Met andere woorden, God heeft aan Abraham beloften gedaan. En die beloften worden aan ons vervuld sinds dat wij verlost zijn van de wet. En daartussenin was er de wet. Want die is om der overtredingen wil daarbij gesteld. 3 vers 19. Ik blijf precies binnen het kader van dit schriftgedeelte. Al leg ik dat nou deze keer niet allemaal uit. Maar het gaat maar om het beginsel. Indien de rechtvaardigheid uit de wet is, 2 vers 21, dan is de Heer Jezus Christus tevergeefs gestorven, want die leed en stierf om ons te verlossen van onze schuld voor God, maar in de praktijk ook om ons te verlossen van die eerste beginselen der wereld en dus van de wet, primair. En daarna grijp ik terug naar Galaten 3... Want indien de erfenis, dat wil zeggen de vervulling van Gods beloften, omtrent zegeningen, die hij beloofde via Abraham, indien die erfenis uit de wet is, en dus door de wet bereikt wordt, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Dan kun je de beloften aan Abraham ook gewoon vergeten. De belofte van in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Moet je eerlijk zeggen, een groot deel van het christendom heeft het ook systematisch weggeredeneerd en doet alsof de Bijbel leert dat in Mozes en in zijn volgelingen alle geslachten des aardrijks zouden gezegend worden. En men kent dus de belofte aan Abraham niet meer en men gelooft ook niet dat ooit nog eens een keer alle geslachten der aarde hier op aarde, niet in de hemel, hier op aarde gezegend zullen worden door het zaad van Abraham, het welke is Christus. Populair gezegd, men gelooft niet in een duizendjarig rijk. Men heeft het weggeredeneerd. Men hecht aan de wet. En al het andere in de Bijbel vergeet men. Leest men niet eens. Maar hier staat, indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar het is uit de beloftenis. God heeft ze aan Abraham, God heeft die beloften aan Abraham, genadiglijk gegeven. God heeft die erfenis door de belofte aan Abraham genadiglijk gegeven. Waar nog bij komt dat dat gebeurde op een tijdstip dat nog in geen 430 jaren de wet gegeven was. Ik zeg het even bij voor diegenen die altijd denken dat een mens, ook een christen, nou eenmaal een wet nodig heeft. Dan zeg ik, dat had je tegen God moeten zeggen, want die heeft de mensheid 2500 jaar lang minstens maar aan laten sukkelen zonder wet. Nee, ik meen het serieus. Ik ben hoogst verontwaardigd altijd over dit soort uitspraken. Hoezo heeft de mens die wet nodig? Is God in gebreken gebleven? Waarom gaf hij de wet dan niet aan Adam? Of aan Abel dan vooruit, buiten de hof? Maar pas aan Mozes. En exclusief aan Israël. 2500 jaar later zeker. En inmiddels al 2000 jaar geleden weer ingetrokken. Dat wil zeggen, vervuld. Maar daarmee teniet gedaan, vernietigd. Bijbelse woorden uit de Statenvertaling. Ik zeg er niet elke keer bij waar een woord staat, maar het is Bijbelse terminologie. De mens heeft dat niet nodig, was ook nooit de bedoeling. God heeft aan Abraham deze belofte gegeven. Genadiglijk. Op grond waarvan? Op grond van het vertrouwen dat hij in God stelde. Want door het geloof heeft Abraham, en zo verder, dus Hebreeën 11... Door het geloof heeft Noach, Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel, Hebreeën 11. Door het geloof heeft Henoch, Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Sarah. Door het geloof heeft Isaac. Door het geloof heeft Jacob. Door het geloof heeft Jozef. Door het geloof heeft Mozes. En gaat u maar verder. Zo zit het in elkaar, door geloof. Anders niks. En dan lees je weer een nette orthodoxe bijbelcommentaar of een evangelisch orthodoxe bijbelcommentaar. En dan staat er toch weer in, ja, geloof is wat God aan de mens geeft. En dan kan hij erop gaan zitten wachten. Het is niet zo, wat een onzin. Ik kan me er echt over opwinden en ik heb me voorgenomen om dat voortaan zoveel mogelijk ook te doen. Dat deed de Heer Jezus namelijk ook. Let maar op waar hij zich over opwindt. Over het feit dat men de mond vol heeft over God en de Bijbel niet kent. God geeft geen geloof. God vraagt geloof. God vraagt niet werken der wet. God vraagt niet dat wij ons best doen. God vraagt dat wij ons vertrouwen op hem stellen. Hem serieus nemen. Hem als God erkennen. Je kunt wel zeggen, ik geloof in een God. Daar geloof je helemaal niet in als je niet gelooft in wat hij gezegd heeft. En als je daar niet uit leeft. Vertrouwen op God, daar gaat het om. Je wilt serieus genomen worden. Dat zouden wij doen. En hij zegt, ik zal en ik zal en ik zal, want ik ben een genadig en barmhartig en goede tieren God. Dan zeggen wij, wie is u? Dan zegt hij, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En never zei hij, ik ben de God van Mozes. Dan kan u weer roepen, dat was hij wel, en dan zeg ik weer, maar dat zegt hij nergens. Want het is niet bepalend voor zijn identiteit. God is een genadig, barmhartig, goede tieren God. God die beloften gedaan heeft en die ze ook vervult. En zoveel beloften Gods als er zijn, worden inderdaad vervuld in de Heer Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. Daaruit worden wij zalig, maar daaruit ook zouden wij leven. Maar daarover hebben wij het weer vanmiddag.